Getuigen van Christus. Laten we de twee versen lezen als opstap en u ziet de rest van de versen daar ook bij geplaatst. Er was een mens door God gezonden en zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Tot zover de schriftlezing. En de reden dat ik terugga is eigenlijk dat ik, je zou het kunnen zeggen, als we naar hoofdstuk 2 gaan in het Johannesevangelie, dan komen we eigenlijk Johannes de Doper bijna niet meer tegen. Maar Johannes de Doper wordt in het Johannesevangelie op een hele speciale wijze neergezet als een getuige. En dat is eigenlijk waarom ik daar een stuk bij stil wil staan. Johannes' lijfspreuk was eigenlijk: Jezus moet groeien en ik moet minder worden. En dat is eigenlijk wat je precies ziet, wat Johannes de evangelist, de schrijver, ook laat zien in hoofdstuk 2. Daar vinden we hem bijna niet meer terug. Nog één keer in hoofdstuk 3 en dan verwijst hij naar Christus. En dan wordt het stil als het ware wat betreft Johannes de Doper. Maar ik wil er eigenlijk bij stilstaan, omdat Johannes de Doper eigenlijk een enorm krachtig getuigenis geeft van Jezus Christus. Zijn hele leven, zijn hele bediening was erop gericht om Jezus Christus aan te wijzen, om hem aan te kondigen, om van hem, zoals deze tekst ook zegt, te getuigen. Nu, Johannes was niet de enige, zou je kunnen zeggen, in die tijd, in die periode, die mensen probeerde te winnen. Zelfs de Joden deden dat, of beter gezegd de Judaïsten. En we hebben daar die tekst in Matthäus en ik hoop dat u dat kunt zien. U hoeft het niet op te zoeken, maar gewoon luisteren. Maar ik geef de teksten zodat u ze zelf op kunt zoeken. Zoals die tekst in Matthäus 23, waar Jezus dus spreekt over de schriftgeleerden en de fariseeën. En dan zegt hij dit: wee u schriftgeleerden en fariseeërs, huichelaars. U reist zee en land af om één proseliet te maken. En Jezus geeft hier dus zelf mee aan dat eigenlijk, en ik focus mij even op die tekst zo, van dat dus eigenlijk de Joden en de Farizeeën rondgingen om inderdaad, proseliet betekent, een bekeerling te maken en hun te winnen voor het Judaïsme. Wat Jezus daar bedoelde in Matthäus 23 vers 15, was eigenlijk ook om aan te geven dat de Joden en de Farizeeën eigenlijk er ook behoorlijk op uit waren om bekeerlingen te maken. En zelfs dus inderdaad zee en land afreisden om een bekering te maken tot het Judaïsme. En eigenlijk waren zij dus ook getuigen. Zij gingen erop uit, zij wilden dus eigenlijk mensen winnen. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ze konden niet zwijgen. En dat zien we eigenlijk doorheen de hele geschiedenis van de Bijbel. Als je denkt aan de herders. We hebben net kerst gevierd. Als we de herders lazen, die kregen de boodschap van de engelen. Die gingen naar Bethlehem, die vonden Jezus in de kribbe. En dan als ze dat gezien hebben, wat staat er dan in Lucas 2 vers 17 en 18? Toen zij het, hem eigenlijk, gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Zie, dat was dus feitelijk het getuigenis van de herders. En als we dan verder gaan in de geschiedenis, dan vinden we dat ook bij Anna, die weduwe die constant in de tempel was. En die ook inderdaad zo wachtte op de Heer. En toen ze de Heer gezien had, toen staat er dit. En zij sprak over hem, dus over Jezus, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ze sprak vrijmoedig over Jezus. Of Johannes de Doper. Zoals in de tekst waar ongeveer waar we vandaag zitten. Maar als je dan naar vers 29 gaat van Johannes hoofdstuk 1. Dat hebben we de vorige keer al, we hebben afgelopen keren eens een keer bij stilgestaan. Dat Johannes inderdaad zegt van: zie het lam Gods. En de kans was groot dat op dat moment Jezus terugkwam uit de woestijn. Van 40 dagen, de 40 dagen dat hij daar verzocht was. Zie, allemaal getuigen. Of wat als we dan verder gaan in de geschiedenis van de Heer Jezus, en dan zien we dat de Heer Jezus dus inderdaad een bezetene geneest. En hij geeft hem, en dat is Markus 1, 45, en hij geeft hem de opdracht om te zwijgen. Verkondig het niet. Maar wat doet hij? Nadat hij weggegaan was, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Zodat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten in eenzame plaatsen moest doorbrengen. Zie, je ziet dus feitelijk, wat je ziet is dus, in zo die Bijbelse geschiedenis zie je feitelijk een innerlijke impuls, een drang om te verkondigen. Ze konden niet zwijgen. Ze konden niet zwijgen. We hebben daar in Marcus Evangelie wel eens een keer bij stilgestaan, in Marcus 5 vers 20. Een man die bezeten was door demonen, en in... Dat is die ene waar die legioen aan demonen in zat. En dat die demonen naar de varkens gingen en die rennen de heuvel af. En hij wordt genezen. Wat staat er aan? Toen ging hij weg en begon in het gebied in Decapolis. Dat is dus aan de andere kant, het noordwesten als het ware. Sorry, het noordoosten. Begon hij te verkondigen alles wat de Heer voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Zie, dat is eigenlijk wat je ziet in de Bijbelse lijn van een ieder die getuigt van de Heer Jezus. Vinden we dat daar een innerlijke impuls is. Een innerlijke impuls, een gedrevenheid van binnenuit. Ze konden als het ware niet zwijgen. En dat is ook eigenlijk wel heel bijzonder als we zo de sprong maken naar de kerkgeschiedenis. En misschien is dat wel eens belangrijk om te doen. De kerkgeschiedenis, dan bedoel ik... Zo na de eerste eeuw, als de apostelen van het toneel zijn verdwenen, we kunnen beter gezegd zeggen thuisgehaald. Dan zien we dat de verspreiding van het evangelie doorgaat. Maar eigenlijk wat ik zeggen wou, in de eerste twee eeuw van de kerkgeschiedenis, ja, we lezen natuurlijk dat Paulus inderdaad zo de grote steden rondging. Maar als je dan gaat kijken hoe het zich verspreidde, in recordtijd ging eigenlijk het evangelie doorheen het hele Romeinse Rijk. En we hebben ook brieven uit die periode, en dan bedoel ik correspondentie, gewoon van gelovigen onderling of leiders in de gemeenten. En een van de dingen die opvalt is dat er bijna nooit geschreven wordt in die instructies naar elkaar over aansporingen om te getuigen. Bijna nergens vinden wij in die brieven dat de gelovigen werden vermaand of aangespoord om een getuige te zijn voor Christus. Het was eigenlijk stil in al dat schrijven. Nou, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dan moeten we niet denken van dat was dus onbelangrijk. Nee, het tegenovergestelde was eigenlijk waar. Het was niet noodzakelijk om daarover te schrijven, omdat het een natuurlijk proces was. Het was een innerlijke impuls. Nergens hoefde de gemeente of de christenen aan herinnerd te worden of aangespoord te worden om te getuigen naar familieleden, om te getuigen naar collega's op het werk of te getuigen naar vreemden. Dat was een ontembare, je zou kunnen zeggen, innerlijke drive, een passie van binnenuit. En dat is ook wat we daar zien. Dat eigenlijk heel vaak het nadruk lag over dat het een subliem voorrecht was om te getuigen van Christus. Een groot voorrecht. Ze getuigden niet zozeer om hun geweten te sussen van ja, het is een opdracht, dat moeten we doen. Maar een vreugde, een voorrecht. En dat is eigenlijk op zich een heel belangrijk punt dat we goed moeten begrijpen. Dat eigenlijk in die eerste gemeenten... Na de apostolische tijd zou je kunnen zeggen, en hoe het evangelie verspreidde, dat waren de gewone mensen. Nergens in Handelingen of in de brieven van Paulus vinden we een strategie hoe de gemeenten de rest van de wereld moesten verkondigen. Natuurlijk zat er een bepaalde strategische gedachte achter. Als je de Paulus leest, die ging vaak de grote steden langs. Efeze. Laodicea is hij nooit geweest, naar we weten. Hij heeft er wel een brief geschreven. Colossense is die nooit geweest. Nou, we weten, maar hij wou langskomen. Als we Filemon lezen, zegt hij, ik wil langskomen. Maar ik ben niet de basis van die gemeente geweest. Ik heb die niet gesticht. En dan bovenin, dan heb je Filippi, en dan heb je daar Thessalonicense, en dan verder Korinthe naar beneden, en dan duiken we zo Griekenland in. Maar dat is het ongeveer. En dan lezen we nog, Paulus had een verlangen om naar Spanje te gaan. Nou, we weten, is hij daar geweest. Maar het is alleen de hoofdsteden. En het is zo mooi om te zien En te begrijpen en te doorgronden dat het vooral de gewone gelovigen waren. Die niet allemaal een Bijbel hadden zoals u en ik. Die getuigen waren van Jezus Christus. En die het evangelie verspreidden doorheen heel het Romeinse Rijk. De enorme impact van het evangelie in de eerste eeuwen van Christus was hoofdzakelijk gedaan door gewone mensen. Gewone gelovigen. Werkende mannen en vrouwen die gewoon getuigden op de plaats en locatie waar ze waren. Vandaag in de dag wordt de vraag gesteld van, en wat is jullie evangelisatiecampagne? Als je dat in die tijd had gevraagd, hadden hun monden opengevallen. En wat? Er was geen campagne. Als je dat ging uitleggen, dan zouden die mensen zeggen, oh, wat jullie bedoelen, dat is gewoon onze levensstijl. Wij verkondigen Christus, wij getuigen van hem, overal waar we zijn. En zoals binnen afzienbare tijd was het evangelie verspreid doorheen het hele Romeinse Rijk. En wel, we weten hoe het verder gaat. En dit is eigenlijk, noem ik dit gewoon eens om eens een keer een stuk bemoediging te geven, een aanmoediging te geven, dat de gemeenten in die periode ook niet zozeer de gemeente moesten aansporen. Het was een natuurlijk proces. Het was een natuurlijk proces waar de gelovigen een innerlijk verlangen hadden om een getuige te zijn. En dat was ook de motor. Dat is ook de motor. Het innerlijke verlangen. Als u mij vraagt naar de gemeente, dan is wat is onze grote zorg? En dat is ook iets wat ik merk in mijn eigen leven. Dat je inderdaad ook zegt van, Heer, ben ik nog een getuige? Heb ik diezelfde innerlijke drive nog, die passie in mij? Of verflauwt dat? En ik moest daarbij denken aan het huwelijk. En je hebt net gehoord dat ik daarvoor gebeden heb, voor onze huwelijken. Het is feitelijk, is het net als een huwelijk. Er is een opdracht van een man om zijn vrouw lief te hebben. En als Annemarie mij vraagt, Erik, heb je mij lief? Ik zeg, tuurlijk, want de Heer vraagt dat van mij. Dat is een opdracht die ik uitvoer. De vrouwen beginnen altijd terecht. Ze voelen de kilheid en de koudheid. En waarom? Dat moet vanuit een innerlijke passie gebeuren. Zie, het is gewoon heel hard werken om een huwelijk te laten bruisen en te laten bloeien. Om een innerlijke drive daarin te houden dat je na 25 of 30 of 40 of 45 of 50 jaar nog een drive hebt van binnen om er iets van te maken, om je vrouw lief te hebben met je hart. Als je dat niet doet en je werkt daar niet aan, wat is dan het automatisch? Dan zeggen we op een gegeven moment, vroeger beviel ze, is ze bevallen van kinderen en nu bevalt ze nog wel. Ik heb niks te klagen. Ik heb daar net weer iemand op aangesproken die zei ook, we hebben niks te klagen. We hebben alle reden tot dankbaarheid. Zie, en bij het getuigen van Christus is het gelijk als in het huwelijk. Als wij onze liefde voor onze verlosser, als dat verkilt en bekoelt, dan gaat dat innerlijke verlangen om een getuige van hem te zijn bergafwaarts. Dan schakelen we als het ware over op cruise control. Dan begint ons geestelijk leven standaard te worden. En het getuigen van Christus, dat doen we erbij. Zie. Het is zo belangrijk om die innerlijke impuls en dat innerlijke verlangen als het ware, om daaraan te werken. En waarom? Omdat dan een opdracht om het evangelie te verkondigen in Jeruzalem en verder tot aan het einde van de wereld. Maar te beginnen gewoon bij de mensen waar we mee in aanraking komen. Dat die opdracht die we daar hebben, dat wordt geen last, maar een lust. Dan wordt het een voorrecht om de opdracht uit te voeren. Ga dus mee naar Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Gewoon het boek waar we nu in zitten. Johannes had dit boek geschreven, maar met één, en u vraagt zich natuurlijk af, Erik, dat is een vrij lange introductie. Maar Johannes heeft dit boek geschreven, maar met één hele duidelijk, of met één heel duidelijk doel voor ogen. Dit was zijn passie. Dit was waar hij alles op richtte. En dat is zo duidelijk te zien in het getuigenis van Johannes de Doper in het begin. Dit was Johannes zijn innerlijke drive, om het maar te zeggen. Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze, zegt Johannes, de schrijver, zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Zie, Johannes was gedreven door een innerlijke drive met een verlangen dat ik schrijf een boek niet zomaar om informatie te geven, om verstandelijk iemand te bereiken, maar dat iemand gaat zien dat Christus het is, de verlosser. En zo is de hele brief, heeft hij daarop gericht. En zo vinden wij ook in die eerste, je zou kunnen zeggen dat eerste hoofdstuk, een aantal facetten waar we kunnen zien dat Johannes de Doper een getuige is. En dat het helemaal aansluit bij het hoofddoel wat Johannes de schrijver voor ogen had. Opdat we gaan zien dat Jezus de Christus is. En in hem gelovende eeuwig leven mogen hebben. En ik wil u gewoon meenemen wat praktische zaken uit het leven van Johannes de Doper. Omdat hij een getuige was om daarvan te leren. En ik weet het, ik hoop dat dit, laat ik het zo zeggen, uw passie mag versterken. En dat ik dit vandaag deel heeft ook meer te maken met mij. Alle dagen rij ik hier naar beneden, omdat ik hier tegenover werk bij het bedrijf wat hier heen zit. En vaak ga ik daarheen en dan ben ik bezig met het werk. Wat ik moet doen. Wat er van mij verwacht wordt. En dat is terecht. Maar daar werken 150 mensen. Waarvan ik maar één weet dat die wederom geboren is. En dat ik mij inderdaad ook moest, afgelopen week, mits ik zo in die teksten zat, ook moest bezinnen en zeggen, Heer, ga ik daarheen met de gedachte van, mag ik een getuige zijn van u? Dus het is ook zo, deze preek is zo gericht op mijzelf, of naar mijzelf. Ik wil met jullie meegaan aan de verzen die we gelezen hadden. Getuigen van het licht. Johannes hoofdstuk, maar terug naar hoofdstuk 1. Om vanuit dat eerste hoofdstuk een paar dingen gewoon uit te halen en uit te liggen. Dat wij van Johannes de Doper kunnen leren wat het betekent om een getuige te zijn. En dat begint in vers 7 als het ware. Deze, en ik lees uit de NBG omdat ik dit wat duidelijker vind. Deze kwam als getuige. Om van het licht te getuigen, staat daar. En deze, dat spreekt over Johannes. Opdat allen door hem geloven zouden. Johannes de Doper. Zoals hij kwam, dan denken we gauw dat is een professional. Nee, alles wat hij ons hier voorspiegelt, kunnen wij overnemen. En dan wil ik niet zeggen dat wij een baanbreker zijn voor Christus. Maar, en dat wij Christus als het ware zoals hem moeten aankondigen. Maar hij was een getuige van het licht. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen. Maar daar kunnen wij van leren. Dat zijn we ook toegeroepen. En als eerste zou ik zeggen, getuigen is heel eenvoudig spreken van Christus. Een getuige spreekt. Een getuige verwoordt wie Christus is. Iemand die verwijst naar Christus en dat ook formuleert met woorden. Denkt u ook niet, net zoals mij, dat het wel eens makkelijk zou zijn dat de getuigen van Christus konden zijn door niks te zeggen? Soms denken we dat wel eens, dat we zeggen van, ik ben een stille getuige. Ons leven. Dat het getuigenis wat we geven. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Dat is ook niet wat Johannes de Doper deed. Johannes de Doper was een sprekende getuige. Uw leven en mijn leven is niet een getuige naar Christus. Is het belangrijk? Ja. Hoe wij leven is belangrijk. Maar het leven dat wij leven onderbouwt ons getuigenis. Ons leven is niet, laat ik het zo anders formuleren. Het leven ondersteunt onze boodschap. Om het zo maar even te zeggen. Ons leven is niet de boodschap. Zie je wat verschil? Het ondersteunt. Het is feitelijk de verpakking waarin we het brengen. Als we een boodschap brengen, dan kijk je ook naar de verpakking. Een sprekende getuige. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen. Een getuige die spreekt. En waarom sprak Johannes? En dat is voor ons gelijk. Opdat allen door hem geloven zouden. Opdat, heel eenvoudig, allen door hem, dus door Johannes heen, geloven zouden. Is dat uw verlangen ook met alle mensen waar u mee in contact komt? Dat iedereen die wij tegenkomen, iedereen waar we mee in contact komen, dat wij bewustwording hebben van alle mensen hebben Jezus nodig, alle mensen hebben de verlosser nodig. Niemand uitgezonderd. Is dat uw gebed in de ochtend? Zie, dat is mijn uitdaging ook als ik daar fiets. En ik zeg het ook wel eens tegen Annemarie. Goh, dat was een moeilijke om mee te werken op het werk. U kent ze. Zeker als je als man of als vrouw ergens aan het werk bent, of je hebt collega's, of je komt in een winkel, of je hebt iets nodig. Allemaal komen we ermee in aanraking. Je hebt twee soorten mensen, moeilijke en hele moeilijke. Maar soms lijken er altijd van die hele, hele moeilijke mensen te zijn in je leven. Die maken het je gewoon, die zitten op je nek, die doen alsof alle problemen bij mij liggen. U kent ze. Oh, u bent zelf ook zo. Ik wel. Ja. Ik ben zelf geen haar beter. Dan heb je wel eens zo van, Heer, die zie ik liever gaan als komen. Maar, wat zegt de Bijbel hierop? Dat allen door hem geloven zouden. Dat ik mij daarvoor moet keren. Dat ik inderdaad moet zeggen, Heer, dit is juist de persoon die u nodig heeft. Dit is juist de man of de vrouw die u nodig heeft. Zie, in mijn gedachten, misschien ben ik de enige hierin. Je hebt zo'n scala waar je inderdaad mensen soms als ze iets zeggen of mensen, bepaalde mensen veroordeelt. En dan heb je mensen die je tolereert. Dan heb je mensen die, even kijken hoe ik dat hier ook alweer genoemd, een bepaalde lauwheid, zo van nou die hou ik op afstand. Maar dan heb je mensen waar je wat compassie mee hebt. Dan heb je mensen waar je een hele warme, diepe relatie mee hebt. En je hebt mensen waar je gewoon over gebroken bent als ze Christus nog niet volgen. Feitelijk wat we zouden moeten doen, is eigenlijk dit hele eind hier, waar we geen compassie meer hebben, waar we zelfs van zeggen, oh, die bekijkt het. Maar dan moet in mijn hart moet een innerlijk verlangen komen. Om te zeggen van, Heer, ben ik werkelijk gebroken over al die mensen die verloren gaan? Johannes de Doper, wat staat er? Op dat door hem allen tot geloof zouden komen. Dan heb ik nog te groeien om te zeggen van, Heer, maak mij zo'n instrument. Mag ik dit als doel stellen? Dat ik met grote bewogenheid en compassie een ieder observeer en zie als een verloren ziel die Christus nodig heeft. Dat betekent ook dat ik, misschien dat het ook u mag bemoedigen, dat je ook niet mechanisch het evangelie uitlegt. We hebben allemaal wel cursussen gevolgd en hoe goed ze ook zijn, maar dat is niet mechanisch. Want het gaat doorheen het leven. De een heeft hier een nood en de ander heeft daar een nood. En het is niet een rijtje van opzommen, het is zo persoonlijk. Opdat allen, een werkpunt voor mij, en ik denk ook een werkpunt voor u, dat we aantrekkelijk zijn. Een aantrekkelijke getuige. Zullen we eens naar vers 8 kijken. Een getuige spreekt niet alleen, die heeft niet alleen allen als doel voor ogen, maar die heeft ook, die ziet ook dat hij een getuige niet het licht. Een getuige is niet het licht wat ik daarmee bedoel. Een getuige getuigt niet van zichzelf. En we hebben hier al bij stilgestaan en ik weet het. Maar een getuige van Jezus Christus focust op Jezus Christus en op niets anders. En dit is ook weer een van de meest uitdagende, dat is eigenlijk wat ik ook hier zie. Dus je hebt eigenlijk principes van Johannes, maar die zijn zo ruim en groot in toepassing. Voor een ieder persoonlijk. Ik maak maar een beperkte toepassing. Maar dit zijn uitdagende zaken als je hiernaar gaat kijken. Aan alle kanten kon iedereen zien dat Johannes iets speciaals had en iets speciaals was. Heel Judea en Jeruzalem liep naar hem uit. De vraag werd aan hem gesteld. En dat zien we straks. Bent u de Messias? Of de profeet? Of Elia? Allemaal konden ze zien dat hij iets speciaals had. Hoeveel mensen zien aan u en mij dat wij iets speciaals hebben? Vele. Ik hoor dat getuigenis regelmatig. Erik, je hebt alles lijkbaar onder controle. Je bent zo stabiel. Je spreekt zo waardig. Er is iets unieks met ons. Maar weet u, hier moeten we alle religies van de wereld gaan begrijpen. Alle religies van de wereld zoeken het in zichzelf. Moet je beter je best doen. Meer inzet tonen. Een betere discipline. En als er al iets in ons leven, als God al iets bewerkt heeft in zijn genade, als wij al op je Christus gaan lijken, als er al iets in ons is wat de boodschap ondersteunt, dan is het voor mij de grootste uitdaging om naar Christus te wijzen en hoe ik dat moet doen. Want alle religies hebben maar één ding voor ogen, zoek het in jezelf. Meer inzet, meer discipline. Je vindt het in jezelf, je zoekt het in jezelf. Je bent je eigen verlosser. Daar komt het op neer. Dat zijn alle religies van de wereld. Maar als er dan alles iets goeds in ons is en dat wordt gezegd, dan is het heel makkelijk om het licht te zijn. Maar wat is dan de kunst? Om in die momenten en omstandigheden te zeggen, niet ik, maar Christus in mij. Dat is waar ik mee worstel. Gewoon doorheen de gesprekken, dat ik wegwandel en ik denk ik weer, Heer, ik heb niet op u gewezen. Ik heb niet op u gewezen. Dat wij anders zijn, is een feit. Maar dat hebben we niet aan onszelf. Om dat te verbinden aan Christus is de kunst. En om daar een constant patroon in te onderhouden. Om daarin van hem te getuigen. Dit was Johannes. Johannes was het licht niet, staat er. Maar was om te getuigen van het licht. Zie, alles wat de Heer in ons bewerkt, waar we feitelijk kunnen zeggen waar het licht van ons gaat schijnen, dat we dat verbinden aan Christus om te zeggen, hij is het licht, want daar ligt het getuigenis. Ik denk dat we daarin nog mogen groeien. Ik ga dus mee naar vers 19 van hoofdstuk 1. Als getuige, Johannes de Doper als getuige, vergat zichzelf compleet. En dit begint in vers 19 van het eerste hoofdstuk zo mooi. En dit is het getuigenis van Johannes. Daarom sta ik hier ook bij stil, want het woord getuigenis wordt regelmatig teruggebruikt. Hij is een getuige, hij wordt getuigd van het licht. En hier in vers 19, dit is zijn getuigenis. En wat is zijn getuigenis? Dat vinden we in vers 23. Want eerst is het allemaal ontkennende fase. Maar vers 23 gaat hij zeggen wat zijn getuigenis is. En hij zei, vers 23, ik ben de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Feitelijk, als je kijkt naar wat Johannes hier doet, en zegt, ik ben maar een stem, en ik heb dat de vorige keer ook gezegd, we hebben daarbij stilgestaan, hij is niet eens een persoon, hij zet zichzelf niet eens in de spotlight, maar wat hij eigenlijk zegt is, ik ben een stem die roept in de woestijn. En wat hij eigenlijk zegt, ik ben mijn hele leven, zet ik mijzelf buitenspel. Ik vergeet mijzelf, het gaat niet om mij. Maar het gaat erom dat de weg van de Heere wordt voorbereid. Een stem die roept in de woestijn om de weg voor te bereiden. En feitelijk cijfert hij met deze woorden zichzelf helemaal weg. Oh ja, later nog een keer. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. Ik ben maar de bruidegom, de ceremoniemeester die vreugde heeft, maar dat is de bruidegom. Zie, Johannes vergeet zichzelf compleet, al zijn eigen voorkeuren, wensen, verlangens en ambities achterlatend. Als wij Johannes zouden tegenkomen, dan zouden we zeggen, nou, dat is een beetje een extreme, dat is wat radicaal. Zit in de woestijn, een beetje een vreemd kleed, een leren gordel. Ja, eigenlijk was vanaf zijn geboorte was het al een vreemde jongen. Ja, wat kunnen we er anders van verwachten? Zo radicaal hoeft het ook weer niet. Is dat zo? En dit is constant zoeken, zonder dat ik belerend ben of wetties, maar gewoon onze individuele persoonlijke wandel, zoals u wandelt met onze Heer, met uw Heer, kun ik zeggen. Er zegt Heer, ik ben zo vanuit mijzelf ingenomen met mijzelf. Help mij om mijzelf te ontledigen voor u en vol te zijn van u. Alles gericht om een instrument te zijn om uw komst aan te kondigen. Dat is het punt. De weg voor te bereiden voor de koning die komt. Wat een mooie job. Wat is je jobomschrijving? Ah, ik ben een wegwerker. Om wat? Om de koning voor te bereiden dat die komt. Dat zijn we. Als eerste voor onszelf. Zijn wij bereid? Want dat is wat Johannes ook zei. Ja? Maak de weg van de Heere recht. Dat gold ook voor hemzelf. Hem aan te kondigen. Zijn komst voor te bereiden. Zijn weg te erfenen. Hoe radicaal zijn wij nog mensen daarin? Als uw leven in dit licht houdt. Als u doorheen de dag gaat, is dit wat de boventoon voert. Getuigen van Christus, we vergeten onszelf. Wij zijn niet van tel. We zijn een instrument. We zijn verlost. De hand van de Heer geplaatst om wat? Om een instrument in zijn handen te zijn. En ik weet het. Ik wil hier niet wetties in zijn, mensen. Dit is niet een preek waar u, maar één dat u ook zelf, nou, voor onszelf eens nagaan. Waarom? We hebben allemaal het verlangen voor rust, reinheid en regelmaat. Regelmatig sluiten we onszelf af, ik ook. Die neiging heb ik ook om terug te trekken, om te zwijgen, om de deur van mijn magazijn op slot te doen en de rolluik naar beneden. En daar is ook soms tijden nood aan, laten we wel wezen. Maar als we dan weer, ik zou kunnen zeggen, in de stroom van het leven komen, zijn we dan ook beschikbaar om vissers van mensen te zijn? Zijn we dan ook vissers? Of zitten we gewoon in de boot? Op weg naar het koninkrijk. Johannes, die zei heel eenvoudig. Mijn leven in dienst van de koning, om zijn weg voor te bereiden, dat is alles wat telt. Daar kunnen we van leren. Johannes had ook een boodschap. Kijk eens naar vers 30 van hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 1. Heel kort. En hier wordt het eigenlijk wel interessant in de zin van, wat verkondigde Johannes nu? Nou, eigenlijk was hij heel eenvoudig en hij zegt, in vers 30 spreekt hij over wie hij is. Een getuige spreekt over wie Jezus is. Een getuige inderdaad die getuigt woordelijk. Die getuigt niet van zichzelf. Alles wat er in zijn leven goed is, verwijst hij naar Christus. Hij is in dienst van de koning om zijn weg voor te bereiden. En wat is dan de boodschap die we verkondigen? Wel, vers 30. Hij is het van wie ik gezegd heb, die na mij komt, een man die voor mij geworden is. Sorry, na mij komt een man die voor mij geworden is. Want hij was er eerder dan ik. Wel heel eenvoudig, twee dingen. Een man, een mens. Want dat is wat hij daar zegt. En hij was voor mij. Hij is God. Heel eenvoudig. Jezus was God en Jezus was mens. En die twee dingen zitten in de boodschap van Johannes. Dat is onze boodschap. En dat is een subliem breed onderwerp. Daar hoeven we niet wetties in te zijn. Of dit moet je zeggen, of deze vijf dingen, of zo. Nee, hij is God en hij is mens. En dan onder de leiding van Gods geest, deze twee facetten, in elke unieke omstandigheid, zoekende hoe we dat aan een ander kunnen overbrengen. Twee feiten, waar we accent leggen. Was die alleen mens? Sommige mensen denken dat. Jezus was alleen mens. Dat is fijn, maar dan hebben we alleen maar een sociale evangelie, want dan hoeven we alleen maar te zeggen van verbeter deze wereld en dan houd het op. Dan hebben we verder niks. Dan willen we alleen maar deze wereld tot een betere plaats maken, maar dan is er geen verlosser die gestorven is voor onze zonde. Maar als hij alleen God was, dan was hij niet met de mens verbonden, dan was hij niet met u en mij verbonden, dan was hij geen plaatsvervanger van u en mij. Dan was er geen brug geslagen naar hemzelf toe en dan was het ook einde voor ons hier op aarde. Daarom zijn deze twee zo belangrijk. En deze kun je vanaf verschillende hoeken benaderen. Twee componenten. Zo eenvoudig. Zo rijk. Een onuitputtelijk veel facetten kun je hiermee, je zou kunnen zeggen, in de rijkheid van uw kennis en de groei die u meemaakt in het begrip van Gods woord en wie Jezus Christus is, kunt u hiermee spelen, zou ik zeggen. Jezus is waarachtig mens en hij is waarachtig God. Wat was Johannes' getuigenis nog meer? Een vers daarvoor, niet vers 30, maar vers 29. Het mooie getuigenis van Johannes, die kijkt naar wat hij deed. Getuigen niet van wie Jezus alleen maar is, maar van wat hij deed. Vers 29, en wat zegt hij daar? Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie, Johannes had op heel veel dingen van de Heer Jezus kunnen focussen. Dat hij betrokken was bij de schepping. En daar had hij van kunnen getuigen hoe hij in Israël het volk gedragen had. Of hoe hij voor het volk uitging in de vuurkolom of erachteraan in de wolkkolom. Johannes maakt het heel eenvoudig. En hij zegt, het Lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. En wat omschrijft dat? Twee dingen. Het volmaakte leven van Jezus en zijn volmaakte sterven. Twee eenvoudige componenten. Het volmaakte leven van Jezus en zijn plaatsvervangend sterven. Met oneindig veel mogelijkheden om daar onder de leiding van Gods geest mee aan de slag te gaan. Heel compact. Geeft oneindig veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld, we kunnen hier focussen als je spreekt over het kruis en dat Jezus daar stierf. Wat kun je daar zien? Dat God rechtvaardig is. Dat gewoon absoluut rechtvaardig is. Een paar weken geleden kwam er iemand naar mij toe, niet zo'n hele volwassene in het geloof, maar oprecht zoekende. Die zei, Erik, waarom ging God eigenlijk door zo'n moeilijke procedure heen, dat een mens gevallen is en zo'n lange geschiedenis van alleen maar ellende, om uiteindelijk het paradijs te herstellen? Dat is een fantastische vraag. Waarom was het kruis nodig? Waarom was het kruis nodig? Bij het kruis leren wij de volheid en de glorie van Gods complete karakter zien in actie. Adam en Eva wisten dat God genadevol was, dat hij barmhartig was en dat hij compassievol was. Maar ze kenden het niet in een verlossende capaciteit. Ze konden de diepgang en de rijkwijde van Gods karakter niet volledig doorgronden. In de zin van dat het niet geopenbaard was en niet gepresenteerd, zou je kunnen zeggen. Maar het is juist bij het kruis. Bij het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus Christus, waar Johannes zegt, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je daar staat te kijken, dan zie je de glorie van Gods karakter. Is die genadig? Ja, hij is zo genadig dat hij zelfs zondaren naar zichzelf trekt. Het uitschot van de wereld, wat straf verdient, wat eeuwig helwaardig is, verlost hij en betaalt hij de prijs zelf voor. We zien Gods rechtvaardigheid daveren, omdat de straf die ons toekwam op de Zoon geplaatst wordt. Oh, Gods karakter. In volle glorie. Zichtbaar. In die getuigenis van Johannes wat hij deed. Of je kan focussen op Christus. Maar je kan zeggen, Christus had ons zo lief. Zo lief, dat hij zijn leven voor u en mij aflegt. Daar is echte liefde, maar een getuigenis gaat ervan uit. Die liefde kent de wereld niet. Nee, maar die is verborgen in God, die is verborgen in Christus. Die heeft Christus laten zien. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Waar kun je op focussen? Op zonde van ons, van u en mij. Frans begon daarmee. Heer, we zijn nog niet volmaakt. We hebben onze handen en voeten moeten gereinigd worden. Wel, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat we verzoend worden met God. Dat we een compleet nieuwe schepping worden. Dat is de boodschap. Alles te danken aan Christus. En hij stierf. Als je zo Christus, het lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld, voor de zonde van de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De focus is op het lam van God. Zie, dat is waar Johannes eigenlijk zijn getuigenis op richt. Er kunnen zoveel dingen omheen zijn, wie Christus is en wat hij gedaan heeft en waar hij bij betrokken is en de glorie van zijn werk, maar Johannes maakt het voor ons heel makkelijk. Zie het lam Gods. Zo eenvoudig. Maar zo'n ongekende rijkwijde waar u en ik, in de eigenheid van ons wezen, en hoe de Heilige Geest ons gebruikt, van mogen getuigen, op een wijze zoals bij ons past. Het laatste punt, Johannes, zien we als een getuige en hij stuurt aan in vers 36 en 37 van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. En wat lezen we daar? En toen hij, Johannes, in vers 35 kan ik er beter even bij lezen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Twee van de discipelen waren bij Johannes, de doper. En dan staat er in 36, toen hij Jezus zag lopen, zei hij, wederom, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. Er is zo mooi dat eigenlijk dan in één keer de camera, als het ware, de schrijver, gaat die twee volgen. Ik parkeer even bij Johannes. Johannes weet exact wat zijn missie is. Hij stuurt aan. Het is zijn werk om inderdaad niet alleen te wijzen naar Christus, maar die discipelen als het ware daarheen te duwen en te zeggen, daar moet je zijn. Zie, dat is ook wat ons getuigen is en wat onze getuigen als we getuigen wat we moeten doen. Je moet naar Christus toe. We houden de mensen niet bij ons. We leiden hen naar de Heer en we zeggen, je moet de Heer volgen. Hoe vaak gebeurt het niet? Als wij mensen in onze omgeving hebben die pas bekeerd zijn, of misschien dat de Heer u gebruikt om hen tot hem te leiden, dat we zo bezorgd zijn, dat we ze gaan bemoederen, dat we denken van, Heer, we moeten ze bij ons houden. Deze broze jonge gelovigen moeten we koesteren. We zijn zo bezorgd over de jonge gelovigen die pas bekeerden, dat we ze als het ware afhankelijk van ons maken. En dat is iets waar we moeten denken. We moeten zeggen, nee Heer, volg Christus. Niet ik, maar Christus moet je volgen. Hebben we dat niet in onze gemeente, waar we regelmatig mensen zeiden van, jullie volgen Erik? Ik zou zeggen met de uitspraak van Paulus, mag het nooit zo zijn. Als u bent voor mij, vertrek. Of ik moet u zeggen, vermanen, bekeer u en volg Christus. Gelukkig is dat ook zo. Bij velen proef ik dat. Het is Christus en dat is wat we hier zien. Een getuige die stuurt aan. En we moeten zelfs als getuige zelfs de opdracht kunnen geven. Hem moet je volgen. We lezen dat hier niet van Johannes. Ze gingen, ze zagen hem en ze volgden de twee discipelen. Maar we hebben de opdracht om mensen naar Christus te wijzen. Het is een gebod om in Christus te geloven. Het is de opdracht aan iedereen. Het is dé opdracht aan iedereen. En waarom? God eist van iedereen dat hij of zij zijn vertrouwen stelt op het lam van God. De enige reden dat mensen naar de hel worden gestuurd, is ongeloof. Geen enkele andere zonde. In essentie. Die worden wel aangerekend en krijgen ze straf voor. De reden dat ze naar de veroordeling komt, is vanwege ongeloof. Dan is het onze opdracht om getuige te zijn zoals Johannes de Doper hen aan te sturen. Te zeggen, Christus moet je volgen. Christus alleen. En dat zijn hele leven toegewijd wordt aan Jezus Christus. Niet alleen maar verstandelijk, maar zijn hele leven. Een volledige bekering. Hem moet je volgen. Dat is ook mijn opdracht. Hem moet je volgen. Geliefde gemeente, Jezus Christus is de enige die je moet behagen en gehoorzamen en volgen. Wees een getuige voor hem en tot hem. Laat u gebruiken. En ik hoop dat het u wat uitgedaagd heeft vandaag. Zomaar een aantal principes. Ik weet dat het is prediken naar het koor. Want iedereen zegt, ja, dit wil ik. Ik heb het vandaag eenvoudig proberen te houden. Praktisch. Zodat we een getuige mogen zijn. Een instrument, zou je kunnen zeggen, in de hand van de Heer. Bewustwording. En ik hoop dat het uw verlangen mag stimuleren om te zeggen, Heer, dat ontembare verlangen, mag dat ook blijvend in ons zijn. Om een getrouwe getuige te zijn van Jezus Christus. Uit liefde voor hem en uit liefde voor de mensen om ons heen. Zullen we eindigen in gebed. Vader in de hemel, als we dan zien hoe u een man als Johannes de Doper geroepen had, bekwaamd had, bekrachtigd had, dan weten we, Heer, dat dat een unieke plaats is, een unieke tijd en een uniek seizoen. Maar er zijn zoveel eenvoudige dingen van te leren, Heer, zoals hij getuigde van het licht. Heer, daartoe worden wij opgeroepen. Mogen wij zo, met een diep verlangen van binnen, Heer, ieder heel specifiek zoals we hier zitten, inderdaad zeggen, Heer, mogen wij een getuige van u zijn. Bekwaam ons daartoe. Geef ons die innerlijke drive. Geef ons wijsheid daarin om dat toe te passen, Heer. Geef ons een overgave aan u, Heer. Dat wij onszelf wegcijferen. Dat we voor u leven, Heer. Heer, dat wij radicale volgelingen van u worden, Heer. En met radicaal bedoel ik niet, Heer, dat we tegendraad zijn. Maar dat wij vol vuur zijn voor u, Heer Jezus. En dat we gebruikt mogen worden door u en tot u. Neem ons zo mee. Spreek tot in ieders hart, Heer, waarin ieder mee worstelt, waarin ieder staat. Opdat we ook onze zonden daarin mogen belijden, Heer. En dat we beschikbare instrumenten mogen zijn. Beschikbare getuigen. Spreek tot ons, Heer. Uw gemeente hoort. Halleluja. Amen.